Goedemiddag, broeders en zusters. Wat fijn dat we hier zo gezellig weer bij elkaar zijn, als familie, onder elkaar. Hè? Misschien is het wel origineel om vanmiddag eens te beginnen met een raadsel. Ja, niet dat het zo nodig origineel moet zijn altijd. Hè? Maar ik weet een heel mooi raadsel, daar moet u maar eens goed over nadenken. Daar hebt u de hele middag de tijd voor. Ik heb hem hier staan hoor. Er staat, wat is zoeter dan honing? En wat is sterker dan een leeuw? Dat is een raadsel. Maar goed, daar zullen we het vanmiddag nog wel over hebben. Ik wilde vanmiddag met u spreken, kort. Ja, dan moet ik niet lachen, kort. Ik wil vanmiddag kort met u spreken over nogal omstreden figuur uit de schrift, namelijk Simson. Een merkwaardige man in velerlei opzicht. En ik denk ook dat hij de figuur van Simson in de schrift nog wel eens wat misverstaan wordt. Maar het is natuurlijk nooit weg om te beginnen met een gedeelte van zijn geschiedenis te lezen. En ik doe dat uit Richteren 14. Richteren 14. In vers 1 waar staat, en Simson ging af naar Timnat en gezien hebbende een vrouw te Timnat van de dochteren der Filistijnen, zo ging hij opwaarts en gaf het zijn vader en zijn moeder te kennen en zeide, ik heb een vrouw gezien te Timnat van de dochteren der Filistijnen. Nu dan, neem mij die tot een vrouw. Maar zijn vader zeide tot hem, mitsgaders zijn moeder, is er geen vrouw onder de dochteren uw broeders en onder al mijn volk dat gij heen gaat om een vrouw te nemen van de Filistijnen, die onbesnedenen? En Simson zeide tot zijn vader, neem mij die, want zij is bevallig in mijn ogen. Zijn vader nu en zijn moeder wisten niet dat dit van de Heere was, dat hij gelegenheid zocht van de Filistijnen, want de Filistijnen heersten te dier tijd over Israël. Alzo ging Simson met zijn vader en zijn moeder heen af naar Timnat. Als ze nu kwamen tot aan de wijngaarden van Timnat, ziet daar een jonge leeuw brullende hem tegemoet. Toen werd de geest des Heeren vaardig over hem dat hij hem vaneen scheurde, gelijk men een bokje vaneen scheurt, en er was niets in zijn hand. Doch hij gaf zijn vader en zijn moeder niet te kennen wat hij gedaan had. En hij kwam af en sprak tot de vrouw en zij beviel in Simsons ogen. En na sommige dagen kwam hij weder om haar te nemen. Toen week hij af om het aas van de leeuw te bezien en ziet een bijenzwerm was in het lichaam van de leeuw met honing. En hij nam die in zijn handen en ging voort, algaande en etende. En hij ging tot zijn vader en tot zijn moeder en gaf hun daarvan en zij aten. Doch hij gaf hun niet te kennen dat hij de honing uit het lichaam van de leeuw genomen had. Als nu zijn vader afgekomen was tot die vrouw, zo maakte Simson al daar een bruiloft, want alzo plachten de jongelingen te doen. En het geschiedde als ze hem zagen, zo namen zij 30 metgezellen die bij hem zouden zijn. Simson dan zeide tot hen, ik zal nu ulieden een raadsel te raden geven. Indien gij mij dat in de 7 dagen deze bruiloft wel zult verklaren en uitvinden, zo zal ik ulieden geven 30 fijne lijnwaadsklederen en 30 wisselklederen. En indien gij het mij niet zult kunnen verklaren, zo zult gij lieden mij geven 30 fijne lijnwaadsklederen en 30 wisselklederen. En ze zeiden tot hem, geef uw raadsel te raden en laat het ons horen. En hij zeide tot hen, spijze ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke. En zij konden dat raadsel in 3 dagen niet verklaren. Ja, dat is ook een raadsel wat Simson opgaf. Overigens, ik weet niet of het u meteen opviel, maar wat ik u aan het begin van deze middag als raadsel opgaf, was de oplossing van het raadsel wat Simson voorgaf. En ik weet niet of u direct door had. Ik hoop van niet, opdat u in de gaten zult hebben dat het antwoord wat later die Filistijnen aan Simson geven, dat dat antwoord op zichzelf een raadsel is, een vraag is. Wat is zoeter dan honing en wat is sterker dan een leeuw? En dat raadsel blijft in wezen tot vandaag de dag nog openstaan. Simson nam genoegen met het antwoord. Gezien de omstandigheden was duidelijk dat die Filistijnen op de hoogte waren van dat waar Simson het letterlijk over had. Maar zij kunnen op geen enkele wijze begrepen hebben waar het werkelijk overging en daarom was hun antwoord ook in de vorm van een vraag. Wat is sterker dan een leeuw en wat is zoeter dan honing? Maar goed, voordat ik daar verder over wil spreken, is het toch dienstig om even stil te staan bij de hoofdpersoon uit deze geschiedenissen hier in deze hoofdstukken, namelijk Simson. Simson is een omstreden man. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik heb natuurlijk vroeger op school heel wat verhalen over de man gehoord. En wat mij ervan bijbleef was dat het een man was die als je hem op straat tegenkwam, dan kon je het beste maar een paar straten voor omlopen, want daar moest je geen ruzie mee krijgen. Het was nogal een wilde figuur. Hè? En toen ik hier zo de straks voor de kerk stopte, toen vroeg ik me even af over die Simson die ik in gedachten had van vroeger, of hij nou hier naar binnen zou zijn gegaan of aan de overkant van de straat. Ja, misschien hebt u niet gekeken, maar dat heb ik dus wel even gedaan, hè. Eigenaardige man, die Simson. En ik neem aan dat wanneer hij lid zou zijn van een van onze Nederlandse kerken, dat hij de grote kans liep om uit zo'n kerk gezet te worden. Want wat moeten we met zo'n man? Want zoveel fraaie verhalen vinden we nou eigenlijk niet van hem in de Bijbel. Als we botweg alleen zijn geschiedenissen lezen, en we horen ze op de manier zoals ik ze ooit gehoord heb vroeger op school en op de zonderschool, en ik weet niet waar vandaan, hè, dan blijft ons het beeld bij van een verwerpelijk figuur die aan het eind van zijn leven nog een klein beetje goed probeerde te maken van wat hij in zijn leven verprutst had. Dat is het beeld wat mij bijbleef. En toch is dat niet het beeld wat de schrift van deze man geeft. Het is heel eigenaardig hoe de Bijbel een heel hoofdstuk eraan wijdt, hoe de geboorte van Simson, dat wil zeggen het verschijnen van Simson in deze wereld, werd aangekondigd. Want de Heer zelf verscheen in zijn hoedanigheid van engel des Heren op aarde aan de ouders van Simson om de geboorte van deze man aan te kondigen. Een geboorte overigens uit een man wiens naam wij kennen, Manoach uit de stam van Dan, maar uit een vrouw wier naam wij niet kennen, maar waarvan we in ieder geval weten dat zij onvruchtbaar was. Je zou bijna zeggen, waar heb ik dat meer gehoord? Hè? Dat komt in de schrift nogal eens een keer vaker voor, van de vrouw die onvruchtbaar is en toch voortbrengt. Een gelovige vrouw blijkbaar toch, en daarom bracht zij vrucht voort. Iets wat herhaaldelijk voorkomt, maar zo ook hier. En ook in dit geval werd de geboorte van deze zoon aangekondigd door een engel, en deze engel was niemand anders dan de Heer zelf. Daarom moet Simson een bijzondere figuur geweest zijn. En onder ons gezegd, ik ken Richters, uit hetzelfde boek, ik ken Richters die, nou, waarvan je de geschiedenis op de zonderschool niet eens kunt vertellen, omdat het zo gruwelijk en luguber is. Mensen wier geboorte overigens helemaal niet werd aangekondigd door de Heer, maar die wel degelijk Richters waren. En een belangrijke plaats innemen in de heilshistorie, ook van Israël. Maar deze Simson was een bijzondere figuur in de eerste plaats, omdat hij op zo'n dergelijke wonderbaarlijke wijze geboren werd, omdat zij bovendien zijn geboorte werd aangekondigd door een engel, door de Heer zelf, en bovendien omdat hij de enige is van wie de schrift zegt dat hij een Nazireër Gods was. En ook dat krijgt een heel hoofdstuk lang toelichting in de schrift, want wat is een Nazireër? Dat is heel interessant. Bij dat soort zaken, als je dat weten wil, wat doe je dan? Dan neem je de bekende naslagwerk en die zoek je daarna om te kijken wat daarover gezegd wordt. En dan blijkt dat je alleen maar terecht kunt bij nummerie 6, waar de wetten omtrent het nazireerschap uiteengezet worden. Daar staat namelijk wat ze wel en wat ze niet mochten en hoe dat moest, hoe je dan een nazireer moest zijn. Maar het eigenaardige is dat daarbij niet verklaard wordt waarom iemand in vredesnaam een nazireer zou zijn en wat daar in vredesnaam het nut van was. Want wat is het nut van een nazireerschap? Daar kunt u misschien geen antwoord op geven. Maar kijk, wat is een Nazireër? Nou, ik ga maar even terug dan voor het gemak naar nummer 6, want daar wordt dat in uiteengezet. Daar wordt van tevoren aan Israël bepaald hoe dat moet. Als je dat dan zo graag wilt worden, dan wordt er gezegd hoe dat kan. Er staat in nummer 6, vers 2, spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen, wanneer een man of een vrouw zich afgescheiden zal hebben, belovende de gelofte eens Nazireërs om zich de Heere af te zonderen. Dan staat er in vers 3, Van wijn en sterke drank zal hij zich afzonderen. Wijn edik en edik van sterke drank zal hij niet drinken. Nog enige vochtigheid van druiven zal hij drinken. Nog verse of gedroogde druiven eten. Al de dagen van zijn Nazireeschap zal hij niet eten van iets dat van de wijnstok des wijns gemaakt is. Van de kernen af tot de barsten toe. Wat is een Nazireeschap? Nou, het eerste wat we er dan over lezen is, dat hebt u misschien niet direct gemerkt, maar het eerste wat we ervan lezen is dat het tijdelijk is. Het gaat over al de dagen van zijn Nazireeschap. En uit de rest van het hoofdstuk blijkt ook dat het Nazireeschap een tijdelijke zaak is. Met een uitdrukkelijk begin, want iemand legt vrijwillig de belofte af, daar gaat het om. En bovendien gaat het erom dat die dagen van dat Nazireeschap vervuld zullen worden. Hetgeen betekent dat aan dat Nazireeschap een eind komt. Het beslaat dus een deel van het leven. En dat op vrijwillige basis. En het merkwaardige is dan dat wanneer we in de schrift dan uiteindelijk iemand tegenkomen die zo'n Nazireer is, dan is hij dat niet uit vrije wil, maar is dat omdat de Heer dat bepaald heeft. En is dat niet voor een tijd van zijn leven, maar gedurende heel zijn leven. Tenminste, dat was de bedoeling. Dat het wat anders uitpakte, dat is weer een ander verhaal. Maar dat was wel de bedoeling. Het is dus eigenlijk een uitzondering op de regel. Maar iemand die werkelijk volgens de regels een Nazireeër was, kennen we helemaal niet. De enige die we kennen is Simson. Dus dit moet op Simson op de een of andere wijze van toepassing zijn. En dat was het eerste punt, is een tijdelijke zaak. Het tweede punt is dat zo iemand niets mocht drinken of mocht gebruiken van de wijnstok. Wat het ook was, niet zelfs niet van de schors. En niet van de druiven en dus ook niet van de drank die daaruit voortkwam. Nu is het zo dat het hoogst eigenaardig is, omdat de wijnstok in de Bijbel altijd iets positiefs voorstelt. Weliswaar heeft het een negatieve kant, maar dat hebben alle dingen nu één keer, dat is niks bijzonders. Maar de wijnstok aan zich is, om het vlug te zeggen, eigenlijk het embleem van Gods verbond met Abraham en meer speciaal met het zaad van Abraham. Het verbond met Abraham wordt gekarakteriseerd door de wijnstok. Wanneer later de Heer Jezus zelf verschijnt, zegt hij, ik ben de ware wijnstok. Want de wijnstok is in de eerste plaats van toepassing op de gelovige Abraham, maar vervolgens ook op het zaad van Abraham, namelijk Christus. En wanneer hij verschijnt, kondigt hij zich zo aan. Ik ben de ware wijnstok. Dat blijkt heel vaak het geval te zijn overigens, dat al die dingen uiteindelijk vervuld worden in Christus. Hij is de ware wijnstok. Hij is de goede herder. Zie? Hij is het echte brood. Het brood des levens en noem maar op. Maar waar het nou maar om gaat, is dat die wijnstok en de vrucht van de wijnstok dus te maken heeft met het verbond met Abraham, namelijk een verbond wat gebaseerd is op genade. Een verbond wat de gelovige rechtvaardig rekent. Een verbond waarmee bepaald wordt dat iemand die niet werkt, maar gelooft in hem, die zondaar rechtvaardig, dat zijn geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Kortom, dat wat de wijnstok voorstelt, is dat op grond waarvan wij behouden geworden zijn. Is de basis van onze wedergeboorte, dat is de wijnstok. En de wijn die door de wijnstok wordt voortgebracht, is dan ook simpelweg een type van het nieuwe leven wat wij door wedergeboorte ontvangen hebben. Of simpelweg, het is een beeld van de Heilige Geest. De wijn is een type van de Heilige Geest, uiteraard. Is het van het leven wat God ons in genade en door wedergeboorte geschonken heeft. De wijnstok is dus positief. Een positieve betekenis. De Bijbel leert dan ook, ik moet er niet meteen om lachen, maar het is echt zo, de Bijbel leert dan ook, geef sterke drank aan wie? Aan wie? Wie moet de wijn drinken? Geef sterke drank aan degene die verloren gaat, staat er. Omdat zij hun ellende vergeten. Dus de vergetelheid zoeken in de wijn, in de sterke drank, dat staat in de Bijbel. Positief. Jazeker, in Spreuken 31 is het, meen ik. Na het loflied op de deugdzame huisvrouw komt er, of daaraan vooraf gaat het eigenlijk, daar staat geef sterke drank aan degene die verloren gaan en aan degene die bitterlijk kermen. Want die sterke drank, die wijn, is een type van het nieuwe leven in Christus. Je vergeet je ellende door. Je raakt je ellende niet meteen kwijt, Maar je vergeet het er wel door, dat is wat de Bijbel leert. Alleen het gaat natuurlijk niet om die wijn als zodanig, maar het gaat uiteindelijk om dat waar die wijn een type van is. Wij hebben eeuwig leven ontvangen en wanneer we ons daarmee bezighouden, wanneer we daarvan drinken, wanneer we dat, die vrucht van de wijnstok, tot ons nemen, dan vergeten we onze aardse ellende. Dan verdwijnt onze aardse ellende niet, dat is een vergissing. Dat weten we trouwens zelf wel beter. Dan verdwijnt het niet, maar dan vergeten we het. Daar gaat het om, dan zijn we in een roes. En als mensen zo leven vanuit die geestelijke dingen, dan is er altijd de wereld die zegt ze zijn dronken. Ze hebben te veel wijn gedronken. Ja, dat was ook zo. Maar dan niet letterlijk, hè, op de Pinksterdag, niet letterlijk, maar geestelijk. Ze waren vervuld van de geest in plaats van de wijn. Vervuld van de geest waar de wijn een type van was. Nou goed, hoe dat ook zij, het is in ieder geval positief, die vrucht van de wijnstok. En waar het nu om gaat, is dat die Nazireër, degene die zijn leven dus, althans een deel van zijn leven, wijde via een belofte aan de Heer, dat die geacht werd gedurende die tijd niet te drinken van de vrucht van de wijnstok. Juist die dingen die de mens in genade geschonken worden, ik praat nu natuurlijk dubbelzinnig, hè, juist die dingen waren niet bestemd voor deze Nazireër. En in plaats van nou uit te leggen wat een Nazireër is, moeten de vraagtekens veel groter worden, uiteraard. Wat is in vredesnaam een Nazireër dat hij niet van die wijnstok mocht gebruiken? Dat hij geen deel had aan de geestelijke dingen, aan het eeuwig leven bijvoorbeeld. Ja, en het valt niet te ontkennen dat wanneer we de geschiedenis van Simson puur lezen als een menselijke geschiedenis, dan maken we inderdaad kennis met een mens die helemaal kennelijk geen geestelijk leven bezit. Wat voor geestelijks komt er nou voor in het leven van Simson? Niks. Hij leefde vleeselijk. Het ging allemaal om lichamelijke zaken bij hem. Zie? Het klopt. Hij had geen deel aan de wijnstok. Dat is de eerste van de Nazireër. En dan vervolgens staat er over de Nazireër in nummer 6... vers 5, al de dagen der gelofte van zijn Nazireërschap, waaruit weer volgt dat het een beperkte tijd is, al de dagen der gelofte van zijn Nazireërschap zal het scheermes over zijn hoofd niet gaan, totdat die dagen vervuld zullen zijn die hij zich de Heere zal afgezonderd hebben, zal hij heilig zijn, latende de lokken van het haar zijns hoofds wassen. Groeien dus, hè? Ja, laat het groeien. En als je het nou nog niet was, dan wordt het helemaal een vreselijk gezicht. En over langharig, nou ja, er komen nog een paar woorden achteraan in het hedendaagse Nederlandse. Maar over dat langharig spul zullen we dat maar niet hebben, hè? Dat is in ieder geval niet positief. Nee, iemand die lang haar heeft, die staat niet in een goed daglicht in de Bijbel. Dat is tot de dagen van Paulus aan toe al zo. Leert de natuur uzelf niet, hè? Dat is 1 Korinthe 11, meen ik. Leert de natuur uzelf niet dat het een schande is voor een man om lang haar te dragen. Maar iemand die zijn leven, althans dat deel van zijn leven, via een belofte wijden aan de Heer, moest lang haar dragen. Hij mocht het niet knippen. Het mocht niet geschoren worden. Moest het maar zo in het wild laten groeien, net zoals het groeide, zal ik maar zeggen. Daar kwam het op neer. Een schande. En in strijd met alle normen die in de Bijbel gelden. Niet eten van de wijn, niet drinken van de wijnstok en het haar laten groeien. Wel, rijst dezelfde vraag, wat is dat eigenlijk? Wat is dat haar? Waarom mocht het niet geknipt worden? Wat is dat haar? Wel, haar komt in de Bijbel nog eens een paar keer vaker voor. Ik denk steeds terug eigenlijk aan de geschiedenis van de aartsvaders. We hebben daar bij Abraham en Sara al te maken met iemand die geboren wordt uit een onvruchtbare vrouw, hè? Met Isaac. En later hebben we te maken met de geboorte van eveneens twee zonen uit de volgende generatie, namelijk uit Rebecca. Dan worden geboren Jacob en Esau. En Esau wordt ook wel met verschillende bijnamen genoemd. En een van de bijnamen van Esau is Seir. En Seir betekent zoveel als de harige. Daar staat er ook min of meer bij. Hij was ruig. Hij was harig. En Esau was niet de beste. Esau werd ten achter gesteld. De schrift zegt zelfs, zonder dan te diep op de betekenis daarvan in te gaan, de schrift zegt zelfs, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Die harige Seir, Die Edom, die rode, waarschijnlijk dus rood haar, die werd gehaat door de Heer. Die werd door de Heer terzijde gesteld. En de blanke, Jacob, die werd door de Heer uitverkoren. En zo zie je dat haar inderdaad een negatieve betekenis heeft. Seir is dat wat verworpen is. Dat wat gehaat wordt, dat wat ten achter gesteld wordt. Waarom is dat zo? Wel, eenvoudig, omdat haren in de schepping de uitdrukking zijn van de daden en van de macht, van het vermogen, van de capaciteiten van de mens. Want ik beperk me nou maar even tot de mens. Haar is dat wat uit de mens naar buiten treedt. Merkwaardigerwijze schijnt het dood te zijn, haar. Ja, de kapper die zegt soms anders, maar daar moet u zich niks van aantrekken, hè. Haar is dood. Maar haar treedt naar buiten. En daarom is het de uitdrukking van de werken van de mens en ook een uitdrukking van de kracht en de potentie die van de mens uitgaat. Dat wat de mens presteert in zijn leven. Daarom heeft de mens haar op zijn hoofd, omdat het de uitdrukking is van zijn gedachten. En er is een woord voor haar, wat eveneens vertaald wordt met gedachten. Het is zelfs hetzelfde woord in het Hebreeuws. Het houdt ook verband met macht hebben. Het gaat om de macht die van de mens uitgaat. Maar zijn gedachten en zijn daden worden typologisch voorgesteld door het haar. En wanneer iemand veel haar heeft, is dat in wezen de uitdrukking van veel zonden. Hij doet veel, maar als de mens veel doet, als de mens veel voortbrengt, wat brengt hij dan voort? Zonden. De mens is een zondaar. En bij de natuurlijke mens is het dus zo dat het haar altijd de uitdrukking is van zonden, van negatieve dingen dus. Dus niet helemaal altijd het geval, maar bij de natuurlijke mens wel. Ik ken ook iemand die haar had als witte wol, staat er. Dat was geen natuurlijk mens, dat was de zoon des mensen, dat was Christus. Dat is iets anders. Maar over de natuurlijke mens sprekend, is het haar de uitdrukking van al wat hij voortbrengt. En de Bijbel leert zonder enige twijfel en zonder enige uitzondering, dat de mens slechts zonden voortbrengt omdat hij een zondaar is. Dus het haar zijn negatieve dingen. En een Nazireër, iemand die zich aan de Heer wijde, die moest zijn haar laten groeien. Er werd niks in gecorrigeerd. En die oude natuur, die oude mens, die ging maar gewoon zijn gang. En dat is wat we in het leven van Simson inderdaad geïllustreerd zien. Hij ging maar gewoon zijn gang. Hij deed maar aan, zouden we zeggen. He? Hij zondigde, inderdaad. Naar onze maatstaven moeten we zeggen dat het leven van Simson een leven was van zonde. Meer weten we eigenlijk niet van hem. Leven in de oude mens en in de oude natuur. Het eigenaardige is alleen dat na deze negatieve dingen er ook een paar min of meer positieve dingen van de Nazireeën gezegd worden. Dat is in vers 6, dat is van nummer 6, daar staat: al de dagen die hij zich de Heere zal afgezonderd hebben, zal hij tot het lichaam eens doden niet gaan. Dat wil zeggen, de Nazireeër mocht niet in contact komen met een dode. Dat mocht een natuurlijk mens wel, dat mocht een gewone Israëliet wel, alleen was de consequentie ervan wel degelijk dat hij daardoor onrein werd. Hij werd daar volgens de wet onrein door, maar het mocht wel. Hij moest alleen daarna langs, volgens de gebruikelijke ceremonieën, gereinigd worden. Dus ritueel werd iemand door het aanraken van een dode onrein, maar van een Nazireeër staat dat hij helemaal niet in aanraking mocht komen met een dode. En dan staat er zelfs bij in vers 9: en zo de gestorvenen bij hem onvoorziens haastelijk gestorven waren, dat hij het hoofd van zijn Nazireeërschap zou verontreinigd hebben, zo zal hij op de dag zijner reiniging zijn hoofd bescheren, op de zevende dag zal hij het bescheren. Het punt is nu dat wanneer zo'n Nazireeër per ongeluk, zonder dat hij er wat aan doen kon dus, want daar wordt van uitgegaan, in contact kwam met de dood, namelijk met een dode, dan werd hij volgens de wet onrein, dan moest hij officieel gereinigd worden. Maar bovendien staat er, wanneer hij dan helemaal gereinigd werd, moest hij tevens zijn hoofdhaar afscheren. Waarom? Omdat zijn Nazireeërschap beëindigd was. En dat niet alleen, niet vrijwillig, maar gedwongen, waardoor zijn hele Nazireërschap niet eens beëindigd werd als zodanig, maar zelfs ongeldig werd. En hij moest dan opnieuw beginnen. Stel nou dat iemand beloofd had om 10 jaar een Nazireër te zijn, ik noem maar wat, en ergens gedurende die tijd kwam hij in contact met een dode, dan moest hij helemaal terug naar af. Moest hij opnieuw beginnen, opnieuw Nazireër worden. Dat staat ook een paar versen verderop. Er staat in vers 12, daarna zal hij de dagen van zijn Nazireërschap de Heere afzonderen en zal een lam dat 1-jarig is brengen ter schuldoffer en de vorige dagen zullen vallen, omdat zijn Nazireërschap verontreinigd was. De vorige dagen zullen vallen. Hij moet helemaal overnieuw beginnen, want hij moet zich houden aan de belofte. Maar hij mocht niet in contact treden met een dode. Nou is de dood natuurlijk sowieso negatief. Maar waar het nou om gaat is dat het Nazireërschap sowieso eindigt met wanneer de Nazireër in contact komt met de dood. En dan staat er nog iets bij wat ik heb overgeslagen inmiddels. Daar staat namelijk dat de familiebanden van zo'n Nazireër in feite nauwelijks meetellen. Dat staat in vers 7. Om zijn vader of om zijn moeder, om zijn broer of om zijn zuster, om hen zal hij zich niet verontreinigen als zij dood zijn, want het Nazireërschap, zijn schot, is op zijn hoofd. Zelfs als die doden een familielid is, dan nog moet hij daar verre van blijven en mag hij met die dood niet in contact komen. Of zijn Nazireërschap wordt daardoor gedwongen beëindigd. Nu, nou blijft de vraag over, wat is een Nazireër en bovendien ook, wat is het nut van het Nazireërschap? Waarom zou je volgens deze wet van nummer 6 aan de Heer wijden? Want wat is daar de betekenis van en wat heeft de Heer daaraan? Nou, met het laatste beginnen, wat is het nut ervan? Dat is heel eenvoudig, niets. Dat heeft helemaal geen nut. Nee, en dat klinkt een beetje vreemd als je dat vandaag aan de dag zo zegt, omdat bij ons de dingen slechts bestaan mogen, bestaansrecht hebben wanneer ze nut hebben. Zo hebben wij leren rekenen. Wij rekenen tegenwoordig met economische normen. Iets moet nut hebben en anders doe je het niet. Wat onzin is natuurlijk, want ik mag je gerust van me weten, ik heb de laatste weken heb ik zoveel als ik kon naar de televisie zitten kijken, naar de Tour de France, maar je moet je niet afvragen wat het nut ervan is om op zo'n fiets die paar honderd kilometer elke dag opnieuw te rijden. Dat heeft geen nut. Je kan zeggen, dat doen ze voor de centen. Nou, vergeet het maar. Er zijn legio-beroepen die veel eenvoudiger zijn, waar je veel meer in kunt verdienen. En de gemiddelde werknemer is helemaal niet bereid om die inspanningen te leveren die die jongens leveren op die fiets. En zeker niet voor die centen. En anders mocht het wel niet van de bond, hè? Laten we het zomaar even zeggen. Die dingen, die doe je niet. Wat is daar het nut van? Niks. Nou, zo zijn er heel wat dingen die wel gedaan worden, maar die geen nut hebben. Geen praktisch nut, althans. En dat is met het Nazireërschap in de schrift net zo. Dat heeft geen nut. Wij lezen dan ook niet van iemand die uit vrije wil Nazireër werd. En iemand die het ooit heeft overwogen zal wel gedacht hebben, nou het heeft toch geen nut, dus waarom zou ik het doen? En zo is dat. Totdat de Heer zelf verscheen aan Manoach, de vader van Simson, en aan zijn moeder uiteraard, en aankondigde dat daar iemand geboren zou worden die naar de wil van God van zijn geboorte af aan een Nazireër zou zijn, al de dagen zijns levens. Vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood. En niet omdat hij dat zelf verkoos, maar omdat God dat verkozen had. Wat is daar het nut van? Stellen we de vraag vervolgens. Wat is het nut van het leven van Simson? Nou, dat is moeilijk. Die paar Filistijnen, nou ja, die paar, maar die Filistijnen dan die door hem gedood werden. Hij heeft zijn werk niet eens afgemaakt. En het haalde ook weinig uit. Wij zouden zeggen, naar onze normen vandaag de dag, dat werk van Simson, dat kunnen we beter niet hebben, want het jaagt alleen maar de Filistijnen tegen ons in het harnas. Die man die voelt zich persoonlijk verongelijkt en gaat dan op wraaktocht onder de Filistijnen en slaat er soms een paar honderd en soms een paar duizend neer, alleen omdat hij zich verongelijkt voelt. Zulke mensen moeten we er niet bij hebben, want er komt maar oorlog van in de wereld. Het heeft alleen maar een negatief gevolg. Het enige positieve wat er over het leven van Simson staat, is dat hij Israël richtte 20 jaar. Nou ja, je zal maar gezegend zijn met zo'n richter, denk ik dan, in mijn onnozelheid, hè. Je zal er maar zo in hebben, die zo'n figuur die Nederland bijvoorbeeld bestuurt. Ondenkbaar, hè? Zo'n man. zou er niet voor in aanmerking komen. Maar hij richtte Israël 20 jaar, staat er 2 keer. Maar bovendien staat er van hem, ben ik terug in Richteren 13... bij de aankondiging van de geboorte van Simson, daar staat in vers 5, het laatste stuk, daar staat, en hij zal beginnen Israël te verlossen uit de Filistijnen hand. Hij zal beginnen Israël te verlossen. Maar heeft hij Israël verlost? Nee, het is bij een begin gebleven. Het is een werk geweest wat niet af was. En daarmee is in feite de Nazireër gekarakteriseerd. Want al wat met de Nazireër te maken heeft, is niet af. Is de helft van een heel verhaal. En daarom, aan zich, in zichzelf, is het Nazireërschap nutteloos. Waarom? Omdat het niet af is. Omdat het onvolledig is. Waaruit blijkt dat? Nou, in ieder geval blijkt dat uit de merkwaardige naam van Simson. Dat is nu weer zo aardig. U denkt misschien, als je de betekenis van de naam wil weten, pak je zo'n boek waar het dan allemaal in staat en dan zoek je dat op. Dat is leuk hoor. Dat gaat heel goed. Totdat je er 2 hebt en ze in allebei kijkt. Want als je in allebei kijkt, zal blijken dat in beide verschillend staat. En dan denk je, dan moet ik een 3e hebben, dan kunnen de meeste stemmen gelden. En dan blijkt het daar weer anders in te staan. Dat is hoogst vervelend. Dan ben je soms 1/2 uur, 3 kwartier bezig om uit te zoeken wat 1 naam betekent in de schrift. Want dan kunnen ze je niet helpen. En vooral is dat het geval met namen waarvan, van figuren die men niet kent. Want wat is Simson eigenlijk voor een vreemde figuur in de Bijbel? En wat zou zijn naam kunnen betekenen? En meestal zegt men van Simson, het is een man van de zon. Dan zegt men dat Simson afgeleid is van Shemesh. En Shemesh, dat is het Hebreeuws voor de zon. En waarom er dan nog een N achteraan komt, dat is gewoon omdat het leuker klinkt natuurlijk. Hè? Simson, de man van de zon, zegt men dan, maar dat betekent het niet. Simson is niet zo'n moeilijke naam. Waar het niet dat de betekenis van de naam zo moeilijk te verklaren is. Sim, die eerste helft van de naam, is hetzelfde als Sem. En Sem betekent naam, Shem, de naam, en Son, dat is een woord wat een heleboel toepassingen heeft, maar altijd de betekenis heeft van een halve, de helft. Een tweede in de zin van er is ook een andere. Want een tweede is altijd maar de helft hè, van het verhaal. Dat son, dat wordt vertaald met genie en dat betekent het 2. En het wordt vertaald met shana en dat betekent het jaar. Maar Israël heeft 2 verschillende soorten van jaartellingen. Je moet altijd vragen welk jaar wordt bij Israël bedoeld. Het kerkelijk jaar of het burgerlijk jaar. Want dat is verschillend. 2 verschillende jaartellingen. Shana, of het wordt vertaald met tand. Shin betekent tand. Maar welke tand wordt bedoeld? De enkelvoudige of de dubbele tand? De kies dus. We hebben daar een ander woord voor. Of wordt bedoeld het melkgebit of het vaste gebit? Want er zijn er ook 2. Ja, ik ben aan mijn 3e begonnen, zo langzamerhand. Maar dat hoort in het verhaal niet thuis. Waar het maar om gaat is dat begrip shin of son, zoals het hier dan uitgesproken wordt, altijd te maken heeft met de helft van 2. Het heeft ook een andere kant. Dat is met het jaar zo, dat is met de tand zo en dat is met een 2e zo, want dan is er ook een 1e. Zie? Nou goed, daar alleen al kun je aardig wat bijbelstudies over houden hoor, over alleen dat begrip al, hoe dat in de Bijbel tot uitdrukking komt. Maar het gaat me er nou alleen maar om dat de naam Simson betekent, dus feitelijk, de verdeelde naam. De naam die verdeeld is. De naam die maar 1 kant heeft. En dan laat ik u dit is mogen verklappen. Als een Jood het heeft over de naam, dan hoef je echt niet te vragen welke naam bedoelt hij. Dat is er maar 1. De naam is er maar 1. Want dat is de naam die wij kennen als Jehovah of als Yahweh of Yahoo. Dan weet ik allemaal niet hoe je dat uit moet spreken, maar ik hou het maar heel ouderwets bij Jehovah. Hè? Wetende dat ik het dan verkeerd doe, dan zijn we het daarover eens. Jehovah, dat is de naam. En als de naam Simson verschijnt, dan drukt dat eigenlijk uit. Het gaat maar om 1 helft van de naam. 1 aspect van de naam des Heren. Ik weet niet of het je ooit opgevallen is, maar die naam van de Heer, de naam van Jehovah, die komt in de Bijbel heel vaak voor de helft. Ja, staat er dan. In heel wat andere namen wordt de naam van Jehovah afgekort. In de naam Juda bijvoorbeeld, Jehuda. Of in de naam Joshua, Jehoshua. En dat je aan het begin is de eerste helft van de naam des Heren. En de vraag is, dat is een serieuze vraag. Waar is de andere helft gebleven? Waar is de andere helft van de naam van Jehovah? Want daar spreekt de Bijbel over. De Bijbel spreekt uitdrukkelijk over het heiligen, namelijk het heelmaken van de naam des Heren. Het heelmaken van de naam Jehovah. Was die naam dan gebroken? Was die naam dan stuk? Ja, die naam die was verbroken. Die naam is verbroken. Heel eenvoudig, omdat de naam Jehovah de naam is van hem die wij kennen als Christus. De naam Jehovah is de naam van de Zoon. En de naam Jehovah bestaat dan ook uit twee gelijke helften. Als men de naam Jehovah vertaalt, hoe luidt het dan in het Nederlands? Jehovah vertaalt naar het Nederlands, hoe luidt hij dan? Ik ben. Ja, gewoon ik ben, ik ben. Ik ben die ik ben. Of ik zal zijn die ik zijn zal. Maar het maakt niet uit, waar het om gaat is dat het twee helften zijn. Ik ben die ik ben. Of zegt men, ik zal zijn die ik zijn zal. Of voor mijn part, ik zal zijn die ik ben. Want zo kun je het dan ook vertalen. Maar het is in wezen twee keer hetzelfde. En dat is verdeeld. Waarom? Omdat die Heer, die Jehovah, zoals het Hebreeuws hem dan kent. Omdat die Heer inderdaad, wanneer hij verschijnt in deze wereld, dat twee keer doet. Verdeeld komt. Twee keer. En wij spreken, want wij houden van duidelijkheid in onze uitdrukkingen. Ook in de politiek heb ik begrepen, maar in onze uitdrukkingen ook. Wij houden van duidelijkheid en wij spreken over de eerste en de tweede komst van Christus. En we tellen tot twee. Ja, dat, zo kun je dat doen. Maar het gaat in de Bijbel over één komst die is onderbroken. Eén komst die verdeeld is. De oud-testamentische profetieën spreken maar over de komst van Christus. En als je de eerste, de beste Jood vandaag vertelt dat hij twee keer zou komen, dan lachen ze je uit. Want dan komt de Bijbel op tafel, het Oude Testament, en dan wordt aangetoond, er staat, maar hij zal komen, verder niet. Hij zal wel verschillende dingen doen, maar er is maar één komst in het Oude Testament. In de rechtstreekse profetie, en dat is waar. Maar het punt is dat die ene komst van Christus onderbroken wordt en verdeeld wordt in twee gelijke helften. Waarvan de eerste komst een tijdelijke is en waarvan de tweede komst een eeuwige is. Waarvan de eerste komst een komst in lijden is en de tweede komst is een komst in heerlijkheid. Maar het is één komst in de schrift. Het is de verschijning van Christus, van de Zoon van God, op aarde. En misschien mag ik gewoon zeggen de verschijning van God op aarde. Maar verdeeld in tweeën. Een verdeelde komst, met elk aspect van die komst heeft daarbij zijn eigen karakteristiek. En wat nou voorop vast moet staan, maar ik heb het hier van deze plaats af al zo vaak gezegd, is dat die eerste komst van Christus afgebroken zou worden en dat pas veel later die komst van Christus vervolgd zou worden. Dat er eerst zou zijn een komst in vernedering en dan veel later een komst in heerlijkheid. Maar dat was tevens iets wat aan Israël onbekend was en wat aan voor Israël onbekend moest blijven. En wanneer de Bijbel later, achteraf, in het Nieuwe Testament dus verklaart hoe dat zit met die twee komsten, dus hoe die eerste helft en die tweede helft aan elkaar passen, dan wordt er altijd maar gesproken over de verborgenheid. Dat wat geheim was. Dat wat in de eeuwen door verborgen gehouden werd en wat dus verhuld was, maar wat later in het Nieuwe Testament, met name door Paulus en door de Heer Jezus, overigens geopenbaard werd. Wel nu, een van die schriftgedeelten waarin die verdeelde komst van Christus, de verdeelde komst van de naam, geprofeteerd werd, maar dan in het verborgene geprofeteerd werd, hebben we hier voor ons in de geschiedenis van Simson. Want de geschiedenis van Simson is een verborgen, namelijk een typologische uitbeelding van bepaalde aspecten van wat wij noemen de eerste komst van Christus. Of in heel eenvoudig Nederlands, Simson is een type van de Heer Jezus bij zijn eerste komst op aarde. Een type. Dat betekent uiteraard niet dat de Heer Jezus net zo zou leven als Simson, dat is een ander verhaal. Het gaat om de typologische betekenis ervan, uiteraard. En dan krijgen we te maken met dat Nazireërschap. Want als Simson een type is van Christus, dan zou Christus een Nazireër moeten zijn. En daar moet u niet direct om gaan lachen, maar ik heb jarenlang moeite gehad om die twee woorden uit elkaar te houden. Namelijk Nazireër en Nazarener. En nou ken ik het. Nou ken ik ze allebei de begrippen. Ik kan ze uit elkaar houden. En eigenlijk hoeft het niet meer. Nee. Want uiteindelijk is het hetzelfde. Een Nazireër of een Nazarener. Want de Nazarener, namelijk de Heer Jezus, de man van Nazareth, was een Nazireër gods. Op precies dezelfde wijze als Simson, dat wil zeggen, hij was dat van voor zijn geboorte en gedurende zijn hele leven op aarde tot aan zijn dood. En niet eens in de eerste plaats omdat hij dat zelf zo gewild had, maar in de eerste plaats omdat God dat zo gewild had. Gewijd aan de Heer, gewijd aan God, volgens de wetten van nummerie 6. Heel eigenaardig. En wanneer we dan dat type van Simson toepassen op Christus, dan stellen we inderdaad vast dat Simson als Nazireër een leven leidde wat verbonden was met de oude mens, met Adam dus. Laten we zeggen een vleeselijk leven, een leven in deze oude schepping. En dat de Heer bij zijn eerste komst in Nazareth inderdaad een leven leidde van de oude mens. Een leven van Adam. Ik zeg niet een leven van zonden. Maar je vindt in de Bijbel ook nergens gezegd dat Simson zondigde. Ja, dat zeggen wij wel, maar dat staat niet in de Bijbel. Dat bedoel ik maar. Daar heb ik alleen maar wat mee te maken. Hè? Daar gaat het maar even om. De Heer Jezus kwam bij zijn eerste komst in nederigheid. Als mens. Geboren uit de vrouw, geboren uit de wet en onder de bedeling van de wet in het vlees. Hij is vlees en bloed, deelachtig geworden, hij is de mens volkomen gelijk geworden en hij is zelfs de dood ingegaan, net als de mens. Want het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel en die uitspraak staat in de schrift in verband met de Heer Jezus. Hij stierf, net als wij. Het was een leven in nederigheid en waarbij het ging, inderdaad, om de oude mens. Maar dat verhaal is natuurlijk niet af. Evenals het verhaal van Simson niet af is. Die Filistijnen waren niet verslagen, er was slechts een begin meegemaakt. En de komst van Christus in nederigheid, nu al bijna 2000 jaar geleden, wel, die geschiedenis is niet af. Als we het de eerste komst gaan noemen, zeggen we het is af. Maar het is niet een Bijbelse uitdrukking. Maar als we praten over de eerste helft van zijn komst, dan impliceert dat automatisch dat hij weder zal komen om zijn komst en verblijf, namelijk hier op aarde, zijn parousia hier op aarde, voor te zetten. Om af te maken datgene waar hij toen mee begonnen is. En er zijn legio schriftplaatsen die daarop wijzen dat hij niet zal verlaten het werk zijner handen. Hij zal niet verlaten wat zijn hand begon, staat er. Hè? Hij zal zijn werk voltooien. En zo'n uitspraak in de psalmen, och, we zingen dat allemaal zo makkelijk en we lezen dat allemaal zo makkelijk zonder dat we ons realiseren dat er eigenlijk dus staat dat het werk ooit wel onderbroken zou worden. Dat het werk half afgemaakt zou blijven liggen. En dan de woorden komen, ja, maar hij laat het niet liggen. Het wordt voltooid, ooit in de toekomst, hetgeen dus wijst op zijn komst straks in heerlijkheid. Maar dan hebben we niet meer te maken met Simson, uiteraard. Simson, slechts de uitbeelding van de Heer bij zijn eerste komst. En nou, even terug te keren naar dat Nazireërschap. Wel, daar heb je het weer. Er is niemand die weet wat een Nazireër is, eigenlijk. En dan neem je het oude handwerk ter hand en dan ga je weer eens zoeken. Wat betekent dat eigenlijk? Nazireër. Natsir, staat er in het Hebreeuws. Wat is het eigenlijk, Natsir? Dat weet niemand. Ja, men vertaalt het maar met afgezonderd. Waarom? Omdat het woord afzonderen gebruikt wordt in verband met het Nazireërschap. Zowel in Richteren 13 als in nummerie 6. Maar dat betekent nog niet dat het woord inderdaad die betekenis heeft. Hè? Het heeft die strekking, maar niet die betekenis. Natsir, men weet het eigenlijk niet. Maar laat ik u mogen vertellen dat Natsir afgeleid is. Of laat ik het anders zeggen. De naam Natsir is de naam van een ster aan de hemel. Die staat elke dag en nacht aan de hemel. Ja, je ziet hem niet altijd, maar hij staat er wel. Ja, vlakbij de helderste ster van, die wij kennen. Vlakbij Sirius. Sirius. Natsir. Nazireer. Natsir, dat betekent namelijk de gezonden en eigenlijk uit het Hebreeuws de geplengde vorst. Want sier is gewoon ons Nederlandse woord sieren. En het houdt verband met de naam van Esau, Seir, de harige. Maar het betekent vorst. De vorst. En nats, dat is het woord wat uitsluitend gebruikt wordt in verband met het plengen van bloed of het plengen van olie in de Bijbel. Al die rituelen waarbij gesprenkeld werd, bij mij is het dan meestal vertaald in de Statenvertaling met plengen, hè? Dus dat woord nats. De gesprenkelde. De vorst die zijn bloed uitstortte, die zijn leven uitstortte, die dus ook die olie uitstortte. Natsir is dus een eretitel. Het gaat om een vorst, maar het gaat om een vorst in nederigheid. Een sire, het Engelse woord sir zit er ook in, hè? Een heer, een eerste, die zijn leven zou geven, die zijn bloed zou uitstorten. Daar is een Nazireer een beeld van. En de naam Nazareth is simpelweg daarvan afgeleid. En als de Heer Jezus genoemd wordt de man van Nazareth, of Jezus de Nazarener, heeft dat dus precies dezelfde betekenis als de Nazireer. Want het komt van precies hetzelfde woord, of dezelfde uitdrukking, Natsir. De geplengde vorst. De vorst in zijn nederigheid. En vandaar dat er staat van de Nazireer dat hij geen deel mocht hebben aan de wijnstok. Want de wijnstok spreekt van het eeuwig leven op grond van geloof. Maar strikt genomen, ik hoop niet dat we nou gaan letterziften, maar strikt genomen is het zo dat de Heer zelf deel kreeg aan dat eeuwige leven. Dat leven namelijk van een nieuwe schepping. Dat leven op grond van het verbond met Abraham door zijn opstanding uit de dood. Door zijn wedergeboorte. Hij werd de eersteling dergenen die ontslapen zijn en een hoofd van een nieuwe schepping. Een eerste. En een erfgenaam daarvan dus ook. Maar dat lag voorbij zijn komst in nederigheid, feitelijk. Want de opstanding van Christus is in feite een vooruitlopen op zijn wederkomst. Zijn verschijning in heerlijkheid als de enige rechthebber op de tronen van Adam, Abraham, David en ook op de troon van God uiteraard, als de Zoon van God. Dat loopt allemaal daarop vooruit. Maar de Nazireer, dat is hij bij zijn eerste komst tot aan zijn dood uiteraard. Zoals Simson de Nazireer was tot aan zijn dood, zo was de Heer de vorst die zijn leven zou geven, die zijn bloed zou uitstorten, tot aan zijn dood. En al die tijd zou hij geen deel hebben in de vrucht van de wijnstok. Dat wil zeggen in overdrachtelijke zin. Want pas daarna, nadat hij gestorven zou zijn, pas daarna zou hij weer kunnen drinken van de vrucht van de wijnstok. En dat is wat de Heer zegt. In letterlijke zin zelfs, wanneer daar de Heer Jezus op de laatste avond van zijn leven op aarde met zijn discipelen bijeen is in de opperzaal en daar de paasmaaltijd viert, dan zegt hij over de wijn, ik zal van die vrucht van de wijnstok niet meer eten tot, of drinken tot ik in mijn koninkrijk gekomen zal zijn. En wanneer kwam hij in zijn koninkrijk? Strikvraag hoor. 3 dagen later. Toen verscheen hij, toen verrees hij als de koning uit zijn graf. En als hij als koning verrees, was hij dus de koning van dat koninkrijk. Een verborgen koninkrijk, toegegeven. Maar desalniettemin in een koninkrijk. Maar het ging ook om verborgen wijn. De betekenis daarvan namelijk, dat eeuwige leven wat ontstaat door de opstanding uit de dood. Hoe dat ook zij, terug te keren tot Simson. Deze Simson is dus een type van de Heer Jezus bij zijn eerste komst in vernedering. Zoals Esau dat inderdaad was. En zoals bijvoorbeeld Saul dat was. En zoals bijvoorbeeld Abel dat was. Want er zijn er nog wel een paar meer hoor in de schrift. die diezelfde functie op enige wijze vervullen. Vandaar dat het verhaal van Simpson ook niet af is en spreekt over slechts één kant van het verhaal. Eén kant, één aspect van de komst van de Heer Jezus. Daar gaat het om. Merkwaardig is ook dat wanneer we lezen over Simpson, dan lezen we dat hij begon te gaan in het leger van Dan tussen Zora en tussen Estaol. Dat is het eind van hoofdstuk 13. Dat is het eerste wat van Simpson staat. Hij begon te gaan in het leger van Dan tussen Zora en tussen Estaol. Ook zo'n makkelijke aanduiding is dat. Waar was dat in vredesnaam? Er staat niet precies van daar en daar. Er staat alleen tussen zus en zo. Ergens tussenin. Ergens halverwege. Tussen twee tegenstellingen feitelijk. Zora en Estaol. Ik kan daar niet diep op ingaan. Maar het eigenaardig is, wanneer je nou nazoekt waar Zora en Estaol liggen, dan staat dat ligt allebei op de grens tussen Juda en Dan. Dan ben je weer net zover. Het was tussen Zora en Estaol en het was tussen Juda en Dan. Het blijft ergens halverwege. Je blijft zitten met van waar hoort het bij. Het is niet af. Het spreekt in wijze maar over één kant van de zaak. En als we de geschiedenis van deze Simpson verder volgen, dan krijgen we steeds te maken met die dubbelheid waartussen hij zit. Waar je een keuze tussen zou moeten maken misschien. Hetgeen dus spreekt over de eerste en de tweede komst van Christus. Wanneer hij later gebonden wordt, dan wordt hij, om maar eens wat te zeggen, dan wordt hij gebonden met twee nieuwe touwen. Dat is het eind, hoofdstuk 15, vers 13. Waarom twee? Maar het gaat bij hem altijd met twee tegelijk. Wanneer hij die leeuw tegenkomt, dan scheurt hij hem in twee stukken. Dan grijpt u in de bek, de boven- en onderkaak, dat is puur al een verdeling, Maar hij scheurt hem in wezen uiteen, in twee stukken. En wanneer hij later dat raadsel opgeeft, blijkt het raadsel twee kanten te hebben. Spijzen ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke. Het was een dubbel raadsel. En de beloning voor het raadsel was ook dubbel. 2x30 klederen zus en 2x30 klederen zo. Dus in alle opzichten is dat een dubbel verhaal dus. En wanneer hij later wraak neemt, dan vangt hij 300 vossen en hij bindt ze 2 aan 2 met de staten aan elkaar. Dat gaat weer met 2 aan 2. En tussen die staten in bindt hij een fakkel en zo stuurt hij die vossen weg. Ik heb dat nooit begrepen wat daar nou de zin van was. Laat ik nog altijd gedacht hebben, als je de zaak goed in de hens wil steken, dan neem je niet 150 stellen vossen die je aan elkaar bindt. Dat komt niet ver weg, lijkt mij. Dan moet je er 300 nemen en elke fakkel meegeven. Goed, dat kost je 150 fakkels meer. Maar zo wat, als je aan 300 vossen kunt komen, kun je ook wel aan 300 fakkels komen. Dat lijkt me dan niet het grootste probleem meer, hè? Ja, dan. Maar waarom twee? Nou, omdat alles met die twee en dat wat daartussenin staat te maken heeft in de geschiedenis van Simpson. Het eigenaardige is ook dat hij even later, dan gaat hij de keer met een ezelskinnenbakken. En zelfs in het Nederlands is dat al een meervoud. Een kinnenbakken. Bakken, één bak, twee bakken. Kinnenbakken. Hè? Want een kaak, daar gaat het om, bestaat inderdaad uit twee helften. Die soms aan elkaar zitten en soms niet hier in het midden, hieronder. Hè? Dat hangt er vanaf bij welke diersoort we te kijken gaan. Maar een kaak bestaat uit twee helften. En bovendien is het zelf een helft, want het is maar de onderkaak en niet de bovenkaak, bedoel ik maar. Maar dan neemt zo'n kaak en dan slaat hij een paar Filistijnen mee dood. En dan vervolgens wordt die kaak gespleten. Dan moet u de nieuwe vertaling lezen in de plaats van de oude, geloof ik. Maar meen ik tenminste wel. Maar dan staat er inderdaad dat als Simpson even later zo'n dorst heeft, dat die kaak splijt. Het ding wat eigenlijk alle twee delen bestond, dat die scheurt en er komt water uit voort en er drinkt hij van. Ja, de vertalers hebben het niet altijd even goed begrepen, maar dat staat er echt. Zelfs dat ding dat scheurt en uit het midden tussen die beiden komt water. Zoals uit een verscheurde leeuw de honing kwam, zo komt uit het verbroken kinderbakken het water. Het gaat om twee dingen die bij elkaar horen, maar van één gescheurd worden. En de vraag is, wat zit ertussen? Tussen Zora en Estaol, tussen Juda en Dan. Tussen die twee stukken van die leeuw, tussen die twee touwen, tussen die twee helften van dat kinderbakken. En zo kun je nog wel even doorgaan. Later gaat het over zijn beide ogen, zijn twee ogen, het wordt uitdrukkelijk genoemd. En twee ogen die uitgestoken worden, de twee ogen waarvoor hij ook wraak neemt, terwijl hij gebonden was in twee koperen ketenen en zat te malen. Uiteraard doe je dat met twee molenstenen. Wat zit er tussen? Dat is het verhaal van Simpson. Dan moet je over struikelen over zulke dingen. Daar wordt het door gekarakteriseerd. Maar uiteindelijk wordt dan Simpson, ik ga ervan uit dat u de geschiedenis kent, dan wordt die Simpson in zijn gevangenschap geplaatst tussen, juist, tussen twee pilaren. En dan met zijn rechter en zijn linkerhand staat er uitdrukkelijk, met zijn beide handen, de rechter zowel als de linker, druk je die twee pilaren uit elkaar. En zo komt hij samen met enige duizenden Filistijnen om het leven. Het gaat om die tweeën, wat is er tussen? Dat is het verhaal. Nou, en dat is het onderwerp waar ik hier al sinds mensenheugenis, zou ik bijna willen zeggen, over gesproken heb vanaf deze plek. He? Over die twee verschijningen van Christus in de wereld. Eén om te lijden en één in verheerlijkheid. En de vraag is, wat zit ertussen? Zal ik u zeggen wat ertussen zit? Wij. Ja. Wij zitten daartussen. En dat is in wezen het geheim van het raadsel waarmee we vanmiddag hier begonnen zijn. Het raadsel van de leeuw, de verscheurde leeuw en wat zat daartussen? Dat is de geschiedenis van Richter 14. Waar we vinden dat deze Simpson, die Nazireër, notabene, die wordt verliefd op een vrouw uit de Filistijnen. En wij schrikken ervan, want we zeggen, ja, maar de Israëliet die mocht toch geen vreemde vrouw hebben. Nee, dat weet ik wel, maar die vreemde vrouwen spelen over het algemeen nogal een belangrijke rol in de geschiedenis van Israël. En ik denk nou maar even, gemakshalve maar even aan Rut, die een vreemde vrouw was, maar die een bijzonder positieve betekenis heeft. Rut staat in ieder geval als symbool voor het volk van Israël. Evenzo is dat het geval met de vrouw uit Samaria, de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4, bij de Jacobsbron. En die vrouw was weliswaar geen Jodin, maar ze staat wel model daar. Ze is daar een type inderdaad van Israël. En het blijkt, helaas, hè, moet ik misschien zeggen, maar het blijkt altijd zo te zijn dat wanneer het gaat om een buitenlandse vrouw in de Bijbel, dat zij dan een type is van Israël. Al is het ook een hoer. Want in alle gevallen is het een beeld van Israël, de vrouw waarop om een of andere reden, want daar zullen we het nou niet over hebben, de Heer verliefd geworden was. Dat is Bijbelse terminologie hoor, dat verzin ik niet zo. Dat zijn uitspraken die je zo zonder meer in de schriften, met name in de profeten, kunt lezen. Hoe de Heer een vrouw lief had, een vrouw der hoererijen noemt hij het in Hosea. Ja. En als je dan de geschiedenis van Simpson leest, dan begrijp ik dat ineens. Dan zie ik ook Simpson niet meer, dan zie ik in mijn gedachten, zie ik daar de Heer in zijn relatie tot Israël. En dan komt daar Simpson bij zijn vader en bij zijn moeder en die zegt, ik heb een vrouw gezien, vers 2 van Richter 14. Ik heb een vrouw gezien, de Timnat van de dochteren der Filistijnen. Nu dan neem mij die tot vrouw. En zijn ouders schrikken, er staat, en zijn vader zeide tot hem, mitsgaders zijn moeder, is er geen vrouw onder de dochteren uw broeders en onder al mijn volk, dat ge heen gaat om een vrouw te nemen van de Filistijnen, die onbesnedenen? En Simpson zeide tot zijn vader, en hij heeft maar één argument, en een argument wat ik overigens heel goed kan volgen. Hij zegt, neem mij die, want zij is bevallig in mijn ogen. En daar ging het maar even om. Nee? Argument wat in onze dagen toch nog wel opgang maakt, hè? Je trapt met degene die bevallig is in je ogen. Ja, of dat nou reëel is of niet reëel, of verstandig of niet verstandig, daar kun je het allemaal niet over hebben vandaag, hè? Dat is een moeilijke zaak, daar mag je soms niet eens over spreken. En zelfs in verband met de Bijbel is dat een moeilijke zaak. Ik heb wel eens gelezen, ik moet niet verder vertellen natuurlijk, maar ik heb inderdaad wel eens gelezen dat het zo onverstandig was van Israël notabene, van die vrouw namelijk, om ja te zeggen tegen de Heer. Toen de Heer via de huwelijksakte aan Israël vroeg, zul je mij in alles gehoorzamen? Totdat de dood ons scheidt, wat is hierop uw antwoord? En toen zei Israël, al wat de Heer gesproken heeft, wij zullen het doen. En ik ken inderdaad Bijbelcommentatoren die zeggen, hier ging Israël in de fout, want dit is vreselijk dom. Dommer hadden ze niet kunnen zijn. Hè? Maar dat was heel onverstandig, want dat konden ze niet doen. Nee, ja, maar goed, als je elkaar lief hebt. Hè? Want daar ging het dan over. De vraag is niet, was het verstandig of was het onverstandig? De vraag was gewoon, het ging zo. En het initiatief voor dat huwelijk tussen de Heer en Israël ging uit van de Heer en niet van Israël. En het initiatief hier tot het huwelijk ging uit van Simson en niet van die vrouw. En in beide gevallen is er maar één argument. Waarom? Wel omdat die man die vrouw lief had. Ik zou bijna zeggen, mag het alsjeblieft. Hè? Ja, zo ging het. Zo was dat hier ook. En daarvoor zwichten zijn ouders en ze gaan op naar de Palestijnen, ik verspreek me nu gemakshalve vast, hè? Naar de Filistijnen, naar Timnat, om die vrouw te bezichtigen, want daar komt het op neer, die komen altijd eerst op zicht, dat weet u toch. Hè? Dat was hier ook het geval. Naar Palestijnen dus, zei ik. Want dat is hetzelfde hoor, Filistijnen of Palestijnen. Als je wat wil weten hoe het zit met de Palestijnen van vandaag aan de dag, of hoe dat probleem van vandaag in het Midden-Oosten zich zal oplossen, wel dan, het woord Palestijnen vindt u in uw Bijbel zo slecht terug. Maar dan neemt u gewoon de variant, de Filistijnen, en dan zal blijken dat de Bijbel er heel wat over te zeggen heeft, hoe dat afloopt met Filistijnen. En welke rol die vervullen. Het is niet voor niks dat Israël in die dagen, voordat de koning voor Israël verscheen, zoveel last had van de Filistijnen, namelijk in de dagen van de richteren. En zo is het vandaag ook. Israël wacht op de koning. En in afwachting daarvan hebben ze moeilijkheden. Met Filistijnen, ja, met wie anders? Met Palestijnen. Zij die menen recht te hebben op Palestina, dat waren die Filistijnen hier ook. En naar de mensen gesproken hadden ze die recht ook, maar naar Gods normen hadden ze die recht even niet. Kijk, en dat is, maakt het verhaal natuurlijk anders. Het is pas vele jaren later dat een andere eerste van een groep van twee, namelijk Saul, dat Saul de Filistijnen verslaat. En dat is definitief dan. Tenminste, Saul en zijn zoon Jonathan, dat kost hen ook het leven. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Maar die Filistijnen werden uiteindelijk wel degelijk verslagen. Maar hier heeft Israël daar nog moeite mee. Maar uit die Filistijnen, uit hen die rechten doen gelden op Palestina, maar die in feite geen deel uitmaken van het uitverkoren volk, uit hen haalt Simson zich een vrouw. Waarom? Nou, er staat zijn vader en moeder wisten niet dat het van de Heere was. Nee, want het was van de Heere. En Simson haalde daar zijn vrouw om dezelfde reden als waarom Hosea zich een vrouw der hoererijen moest aanschaffen. Ik heb daar geen ander woord voor zo gauw. Later zelfs kopen op de markt. Eenvoudig. Omdat al die geschiedenissen een uitdrukking zijn van de relatie van de Heer tot Israël. De Heer heeft zo'n vrouw. Een volk wat rechten doet gelden op Palestina, maar strikt genomen geen deel uitmaakt van het uitverkoren volk. Iets wat we gemakshalve maar vergeten vandaag, omdat het ons te ingewikkeld is om een klein beetje bijbelstudie te doen. Nou, u natuurlijk niet, anders was u hier niet, dat weet ik wel. He, maar zo gaat dat in de praktijk dan toch. He. Maar Paulus zegt, het is niet alles Israël wat uit Israël is. En Paulus zegt, je kunt 100 keer geboren zijn uit Abraham, Isaac en Jacob, maar dan hoor je nog niet bij het uitverkoren volk. Daar hoor je pas bij als de Heer je verkozen heeft. Romeinen 9. Paulus zegt, want die is een Jood die het in het verborgen is, die besneden is met een besnijdenis die niet met handen geschiet, maar een die een uitdrukking is van het lichaam des zondige vleeses. Kortom, iemand die wedergeboren is, die maakt deel uit van het uitverkoren volk. Iemand die een gelovige is, die is verkoren. Want de gelovige is verkoren en nooit iemand anders. God verkoos de gelovige Abraham. En zo is het altijd gebleven. God verkiest gelovigen en als je geen gelovige bent, hoor je niet tot het uitverkoren volk. En je kunt erbij horen door tot geloof te komen. Dat was onder het Oude Testament zo, dat is vandaag de dag nog zo. Het principe geldt nog steeds zo. Je hoort bij het uitverkoren volk als je tot geloof komt. En waar we dus met het natuurlijke, in verband met het natuurlijke Israël mee te maken hebben, is dat het een volk is wat weliswaar afstand van Abraham en Isaac en Jacob en rechten laat gelden inderdaad op Palestina. Filistea wordt het ook genoemd dus, hè. Maar nog niet deel uitmaakt van het uitverkoren volk en daarom naar godsnormen nog geen recht op het land kan laten gelden. En het natuurlijke Israël is nog altijd een volk wat terzijde gesteld is. Want God neemt slechts een gelovige aan en dat is ook sinds 1948 niet veranderd. De omstandigheden, de politieke, maatschappelijke, economische omstandigheden op aarde, die veranderen niks aan datgene wat God in zijn woord vastgesteld heeft. En als we ons laten instrueren door gebeurtenissen die we in de krant kunnen lezen, zijn we op de verkeerde weg. Je kunt je laten leiden door de gebeurtenissen die God vooruit beschrijft in zijn woord. Dat is betrouwbaarder dan de krant. En daarna mag je ze naast elkaar leggen. Zo zit dat. Dat zei Johan de Heer ook al, hè? De krant en de Bijbel naast elkaar. Maar je moet wel beginnen met de Bijbel. Dan mag je daarna de kranten naast leggen, maar niet andersom, hè? Daar gaat het maar om. En waar we nou maar mee te maken hebben, is dat die vrouw die Simson zich hier verkiest, in wezen de uitdrukking is van Israël. Het loopt dan ook verkeerd af. Ze komt ter dood, ze wordt verbrand. Ze komt in een oordeel terecht. Komt in het vuur terecht. En het eigenaardige is ook dat deze vrouw uit Timnat inderdaad niet weet hoe dat zit met het raadsel van die leeuw. Ze weet het niet. Ze is hoogst gepikeerd. En ze gaat dan huilen bij Simson later, hè. Maar ze wist niet hoe het zat met het raadsel. En laat ik u er wat bij vertellen, ze weet het nog niet. Want het antwoord op het raadsel is nog steeds een raadsel. Wat is sterker dan een leeuw en wat is zoeter dan honing? Israël weet het niet. Israël kent nog steeds die verborgenheid niet. Want deze geschiedenis zoals hier vermeld is natuurlijk een geschiedenis en zo kun je hem bijzetten en vertellen op de zondagsschool, maar tegelijkertijd is het profetie. En als je dat niet erkent, niet herkent, als je dat er niet in ziet, blijft de les die daarin ligt, de profetische waarheid die erin ligt, gewoon voor je verborgen. En zo was het met Israël. Want wat er gebeurd is, dat in zijn bemoeienissen met die vrouw, de bemoeienissen van Simson met deze vrouw in Timnat, dat daar ergens in die geschiedenis Simson die leeuw tegenkomt en hem verscheurt. Ja, dat was bij de eerste keer al dat hij met zijn familie daar naartoe ging. Toen gebeurde dat al. En laat ik u dit mogen zeggen. Al de tijd dat de Heer zich bezig heeft gehouden met Israël onder het oude verbond. De tijd waarin Israël inderdaad met de Heer gehuwd was. Al die tijd stond vast dat de leeuw die aangekondigd was, de leeuw die zou komen, die leeuw die tegemoet zou komen, want hij komt er hier aan, hè, dat die leeuw verscheurd zou worden. En dan kun je halleluja roepen als er vandaag een Israëliet is die zegt, ja, maar wij wachten op die leeuw. Wij wachten op de leeuw uit de stam van Juda en wij verwachten de Messias vandaag aan de dag. Maar dat neemt dan niet weg dat men dan blijkbaar niet door heeft dat die leeuw verscheurd zou worden. Dat die leeuw verdeeld zou worden en dat de naam, hoef ik bij een Jood niet te verklaren, dat de naam gedeeld zou worden, de gedeelde naam, Simson. De gedeelde naam. En dan kun je wel de naam Simson wegredeneren en anders verklaren, maar het verandert aan het feit niks. Dat de Heer, de leeuw uit de stam van Juda, verscheurd zou worden. Dat hij in tweeën gescheurd zou worden. Dat stond van tevoren vast. Ik kan het niet uitleggen zo in de gauwigheid, maar het is maar goed ook dat dat vast stond van tevoren. Als je op de hoogte bent met hoe dat zit met de bedeling van de wet en de aard van de wet, dan is het maar goed dat je weet dat daar een eind aan komt. En als er een eind komt aan die bedeling van de wet door de dood, dan heet prompt de dood goed. En in de Bijbel is dat ook zo. Want slechts hij die gestorven is, die is gerechtvaardigd, staat er. Als je gerechtvaardigd wil worden ook van de wet, dan moet je eerst sterven. Moet eerst dood tussen beiden treden. Paulus heeft er heel wat over te zeggen in het Nieuwe Testament, over die kwestie. En zo gold dat ook in die oud-testamentische bedeling in verband met Israël. En vandaar dan ook dat de dood tussen beiden trad hier bij deze leeuw. Simson komt de leeuw tegen en hij zelf verscheurt hem. Waarom? Waarom die twee? Wel, Simson en de leeuw is in feite identiek. Het gaat om dezelfde persoon. Want het was de Heer die zelf zijn leven opgaf. Die zelf inderdaad zijn koningschap opgaf. Het eigenaardige daarbij is dat van Simson geleerd wordt dat hij afkomstig is uit de stam van Dan. Uit de stam van de rechter. Dus Dan betekent de rechter. Daniel betekent dus heel gemakkelijk, hè, mijn rechter is God. Dan El. Hè. Dan is de rechter. Maar van Dan wordt ook gezegd, Dan is een slang. En van Dan wordt ook gezegd, Dan is een leeuw. Heel eigenaardig. Als Jacob zijn zonen zegent, dat is Genesis 49, moet u maar eens opzoeken. Je hebt nog tijd genoeg, hè. Met de vakantie bedoel ik. Moet u maar eens opzoeken, dan staat er dat Jacob zegt, Dan is als een slang. En dan leggen wij dat direct negatief uit. Want een slang vinden wij zo'n gruwelijk beest, hè. Maar als, ik meen dat het Mozes is, als Mozes later een profetie uitspreekt over de stammen van Israël, ja, ik meen dat het Mozes was, dan zegt hij, Dan is als een jonge leeuw. Als een felle leeuw, zeggen sommige vertalingen. Een leeuw. Dan is een slang, Dan is een leeuw. Maar hoe je het ook bekijkt, zowel de slang als de leeuw zijn typen van Christus. De slang is de vorst over de stof, dus over de materie, over de stoffelijke, de zienlijke wereld. En de leeuw is de koning over alle leven op aarde. Zoals weer de arend de koning is over alle leven in de hemel, in de lucht namelijk, hè? De vogelen des hemels. Kortom, Dan is toch in ieder geval een beeld van de rechter, namelijk Christus, de Messias. En hier ontmoet die man uit de stam van Dan inderdaad zo'n jonge leeuw op zijn weg. Maar wat er met die leeuw gebeurt, die leeuw uit de stam van Dan, laat ik het dan zo eens een keer zeggen, hè, is dat hij verscheurd wordt. Hij wordt gedeeld. En er wordt niet over gesproken. Er staat, hij gaf het zijn vader en zijn moeder niet te kennen. Hij gaf het zijn ouders niet te kennen, kortom, hij gaf het zijn volk niet te kennen. Kortom, de waarheid dat de leeuw uit de stam van Juden, dat de Christus verscheurd zou worden, dat zijn komst uiteen zou vallen in twee delen, of meer, nog concreter, dat zijn leven van hem genomen zou worden. Dat is jouw sterven, dus zal ik maar zeggen, aan het kruis. Dat werd niet ronduit in rechtstreekse bewoordingen in de profetieën gezegd. Hij gaf het niet te kennen. Men kon het wel weten, dat is een ander verhaal, maar men kon het weten uit de typologie. Uit de verborgen, uit de geestelijke betekenis van de schrift. Zodra je de schrift benadert langs een geestelijke normen, dan vind je het wel. Maar zolang je de benadert langs aardse normen, dan inderdaad, dan geldt het niet. En vandaar dat er staat van Simson, hij gaf het zijn vader en zijn moeder niet te kennen. Het was een verborgenheid die in de voorgaande eeuwen, zegt Paulus, niet geopenbaard geworden is. Afijn, die geschiedenis met die vrouw gaat verder. En een poos later staat er, ik weet niet hoeveel later, ging hij weer onderweg, weer naar die vrouw toe. En onderweg komt hij weer langs dezelfde route, zal ik maar zeggen. En daar wijkt Simson even van de weg af en gaat even kijken of die leeuw er nog ligt. Ja, het zou je maar gebeuren. Als je zoiets overkomt, dan vergeet je dat niet makkelijk, hè. En ik ken ook nog van die plaatsen in Nederland van hier was het. Ik zal niet zeggen wat het dan was, maar zo zijn er bepaalde plaatsen waar dan altijd wat was, hè. Ja, sommige prettig en sommige in tegendeel helemaal niet prettig. En er zijn plaatsen bij wie ik me liever helemaal niks herinner, hè. Want zo gaat het dan ook nog. Maar Simson kon het hier niet laten. En ik keerde even terug naar de plaats des onheils en ging even kijken hoe dat zat. Met die leeuw die hij vaneen gereten had. Hoe had hij dat trouwens gedaan, staat er. Met zijn eigen handen. In zijn hand, met zijn eigen handen dus. Ja, vanzelfsprekend. Maar hij had hem uiteengescheurd gelijk men een bokje vaneen scheurt. Ja. En in je onnozelheid denk je, oh, deed hij dat zo. Hoe scheurde hij de leeuw van een? Nou, zoals men een bokje van een scheurt, alsof het dagelijkse praktijk was om bokjes van een te scheuren. Zie je, dat verklaart namelijk niks. De verklaring is namelijk dat als het gaat over een bokje, dan moeten we toch in ieder geval denken aan al die offers die er dagelijks gebracht moesten worden onder Israël. Die bokjes die immers een beeld waren van Christus. En als er staat van dat de leeuw verscheurd werd zoals een bokje, dan betekent dat dus dat het dezelfde betekenis heeft. En als de dood van het bokje een beeld is van het lijden en sterven wat op Christus komen zou, dan is de dood van die leeuw een type van het lijden en sterven wat op Christus komen zou. Zo eenvoudig is dat. Eigenaardig is ook dat wanneer in het Nieuwe Testament gesproken wordt over de koning, wanneer hij komt om te richten, om de rechter te zijn, de functie van dan dus, hè, om de rechter te zijn, dan staat er dat hij, dat er iemand was die zo zou komen, die rechten had, dat was namelijk de leeuw uit de stam van Juda, staat er. Wordt er tegen Johannes gezegd, zie je de leeuw uit de stam van Juda. En dan kijkt Johannes, de apostel Johannes, hij kijkt en wat ziet hij dan? Ja, de leeuw uit de stam van Juda, maar dat staat er niet. Nee, wat hij ziet is, nou, een lam, staat er, staande als geslacht. Ik meen dat het Openbaring 5 is, als ik het wel heb. Wie is waardig het boek te openen en de zegelen te verbreken? Dan staat er, de leeuw uit de stam van Juda. Was waardig, wordt gezegd. En wat Johannes dan ziet is, ik zag een lam staande als geslacht. Want de leeuw en de lam, wat geslacht was, maar wat weer opgestaan is, dat is dezelfde persoon. En het bokje en die leeuw hier is precies dezelfde persoon. Het gaat om Christus. De dood van de leeuw is de dood van de leeuw van de stam van Juda, namelijk Christus. Maar als Simson daar dagen later, of misschien weken, misschien wel jaren later, dat weet ik niet, daar weer langskomt, dan gaat hij even kijken en dan liggen die twee stukken van die leeuw daar nog. Ja, ik denk zijn geraamte, maar het doet er ook niet toe. Het wordt gewoon het lichaam van die leeuw genoemd. Maar in dat lichaam, of tussen die helften, want daar komt het op neer, in dat uiteengescheurde lichaam vindt hij een bijenzwerm, staat er. En ziet, een bijenzwerm was in het lichaam van de leeuw met honing. En dan hoe luguber het misschien ook is, Simson die grijpt ernaar naar die honing en hij zet zijn weg voort en hij eet onderweg van de honing en hij deelt ervan uit ook. En hij vertelt niet waar het vandaan komt, want dat wordt er niet bij gezegd, hè. Maar hij maakt er gebruik van en deelt eruit, staat er, aan zijn familie, aan zijn vader en moeder. Dus nog, je gaf hem niet te kennen hoe dat nou allemaal in elkaar zat. Wel, en dan komt men uiteindelijk weer bij die vrouw in Timnat en dan wordt er een feest gegeven. In mijn vertaling, de Statenvertaling, staat een bruiloft. Ik geloof dat dit de enige vertaling is waarin sprake is van een bruiloft. Het is verder altijd een feestmaal en dat hoort het ook te zijn. Dat was het ook. Het was niet een bruiloft. Zover was het nog niet. Het was een feest wat waarschijnlijk wel vooraf ging aan de officiële trouwerij. Maar dit was niet de officiële trouwerij. Dit was een feest. Vandaar ook dat die vrouw die bestemd was voor Simson door de vader uiteindelijk gegeven kon worden aan iemand anders. Dit was de bruiloft namelijk nog niet. En aan het eind van het feest waren ze ook nog niet getrouwd. Dat is een misverstand dat door deze vertaling gewekt wordt. En dat is een misverstand wat ook weer terugkomt in het Nieuwe Testament in de diverse gelijkenissen over een bruiloftsmaal en zo. Daar is in die gelijkenissen nooit sprake van een bruiloft. Van een feestmaal wel, maar niet van een bruiloft. Dat is een misverstand. Maar goed, hoe het ook zij, men viert daar feest. En daarbij wordt dat raadsel verteld. En de vrouw en haar familie, al die Filistijnen, weten niet wat dat betekenen mag. Spijzen ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke. Men kwam er niet achter, al die dagen niet. Al die dagen van gemeenschap die Simson en zijn familie daar had met deze Filistijnen. En op diezelfde wijze is het raadsel als zodanig bekend onder Israël. Men heeft het Oude Testament, maar men kent de betekenis niet. Men weet niet hoe het zit met de verschijning van Christus en alles wat daarmee samenhangt. Maar het verhaal is eenvoudig. De leeuw, dat kan niet misverstaan worden. De leeuw is uiteraard een type van Christus. Maar de honing, daar is nog wel eens wat misverstand over. Honing komt in de Bijbel toch nog wel eens een paar keer voor. Daarom hoeft er geen misverstand over te bestaan. Ik herinner me dat de honing genoemd wordt in verband met het spijsoffer in Leviticus 2. En over het spijsoffer staat, dat wordt gewijd, verbrand, wordt gewijd aan de Heer. En in de spijsoffer mag geen zuurdesem zitten en er mag geen honing in zitten. Nou, zuurdeesem, dat is makkelijk. Zuurdeesem is een beeld van de zonde. En ik heb wel eens commentaren gelezen waarbij de honing dus ook maar als zonde verklaard wordt. Want ja, hè? Hetgeen een bewijzen van dat men niet weet. Maar het is heel gemakkelijk. Je hoeft maar een concordantie te nemen en het woord honing op te zoeken en je komt het zo tegen. Wat zoeter is dan honing? Wat is zoeter dan honing, hè? Was het antwoord wat weer een vraag was. De Bijbel zegt wat zoeter is dan honing. Zo ronduit. Er kan geen misverstand over bestaan. Ik prik maar wat, want ik heb er natuurlijk nooit tijd genoeg voor om dat allemaal na te zoeken. Maar dat kunt u zelf ook, hè? Dat soort dingen. Dat vindt u bijvoorbeeld in Psalm 19. Waar het gaat over dat wat de Heer verkondigt. En dat wat de hemelen verkondigen. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijn er handen werk en zo. En dan krijg je in vers 8 van Psalm 19. De wet des Heeren is volmaakt, bekerende de ziel. De getuigenis des Heeren is gewis. De slechte wijsheid gevende. Hier wordt dus gesproken over de wet. En de getuigenis, dat is in wezen hetzelfde, hè. Des Heeren, dat wat de Heer spreekt, gaat dus over het woord van God. Dat wat God zelf met via zijn eigen woord verkondigt. En dan staat er dat dat woord geeft de slechten wijsheid. Het geeft wijsheid aan de zondaar. Dus. En zo gaat het verder in vers 9. Er staat de bevelen des Heeren zijn recht. Gaat weer om dat wat de Heer spreekt. Hè? Het woord van God, de bevelen, de wet, de getuigenis des Heeren. Het is recht, verblijdende het hart. En dan het gebod des Heeren is zuiver, verlichtende de ogen. Dat is om te onthouden, verlichtende de ogen. En dan staat er, de vreze des Heeren is rein, bestaande tot in eeuwigheid. De rechten des Heeren zijn waarheid. Samen zijn ze rechtvaardig, zij zijn begeerlijker dan goud. Ja, dan veel fijn goud en zoeter dan honing en honingzeem. Wat is er zoeter dan honing? Het woord van God. Makkelijk, hè? Makkelijk, hè? Het woord van God wat aan de slechte wijsheid geeft en wat de harten verblijdt en wat de ogen verlicht. Dat woord van God, dat is zoeter dan honing. En waar vindt het zijn oorsprong? Waar vinden die woorden van God hun oorsprong? Waar spreken die woorden van God over? Ja, over de verscheurde leeuw. Daar komt het vandaan namelijk. Die woorden van God spreken over de verscheurde leeuw. Die spreken over het lijden wat op de Christus komen zou. En op de heerlijkheid daarna, over de heerlijkheid daarna volgende uiteraard ook. Maar daar gaat het om. Dat is het onderwerp van de schrift. De getuigenis van Jezus is de geest der profetie, staat er. De inhoud van de profetie, de kern, de geest dus. De inhoud van de profetie is getuigenis van Jezus. Alle profetie spreekt over Jezus. En ook de geschiedenis van Simson, uiteraard is profetie, het is het woord van God. Dat het de geschiedenis van Simson is, dat is punt 2. Maar het is in de eerste plaats het woord van God en het spreekt dus over Jezus. En let wel, Jezus. Zijn eerste komst, zijn komst in nederigheid, die komt daarin in de eerste plaats tot uitdrukking. Waar komt honing vandaan? Uit de verscheurde leeuw, dat kan niet missen. Waar komt die wijsheid vandaan die God aan de mens geeft, die God aan een ieder geeft die erom vraagt, hè, zegt Jacobus. Wel, die wijsheid van God, die komt uit de verscheurde leeuw. De wijsheid van God, zegt Paulus 1 Korinthe 2, die bestaat uit, ja, uit verborgenheid. De wijsheid, Paulus zegt, wij spreken wijsheid van God, bestaande uit verborgenheid, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. Maar die van de tijden der eeuwen onbekend geweest is. Die wijsheid van God spreekt over de verborgenheid. De wijsheid van God spreekt over dat wat verborgen lag, tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Over dus dat wat verborgen lag in een verscheurde leeuw. Tussen de twee stukken van de leeuw. Dat is het. Ik kan het niet helpen, maar dan denk ik ineens aan die twee stukken van dieren die er lagen in de dagen van Abraham. Weet u nog, toen God het verbond met Abraham sloot? Verbond met Abraham en met het zaad van Abraham. wat bevestigd werd doordat dieren, enige dieren, ik weet uit mijn hoofd niet precies meer welke zo gauw, die werden verdeeld en vaneengelegd, stukken werden vaneengelegd en Abraham moest er tussendoor lopen. Wel, wij lopen daar tussendoor. Wij zitten tussen die twee helften. Wij leven in die verborgenheid. Wij hebben deel aan die wijsheid van God. Wij hebben deel aan die honing. Die wijsheid, die woorden van God, die de harten blijheid geeft, staat er, en die de ogen verlicht. De ogen, dat moet je onthouden, die ogen verlicht. Dat staat nog een keer in de Bijbel van iemand wiens ogen verlicht werden. Ja, wat het betekent, dat weet ik niet. Daar gaat het nou even niet om, dat bedoel ik maar. Hè? Maar zijn ogen werden verlicht, weet je hoe dat kwam? Iemand die zijn ogen verlicht werden, weet je hoe dat kwam? Die kwam dat hij honing gegeten had. Dat kan niet missen natuurlijk. Dat was Jonathan. Jonathan, 1 Samuel 14, ik heb daar geen tijd voor, moet hij maar eens opzoeken. Jonathan die honing had. Ja, het mocht niet. Zijn vader had het verboden. Het hele leger mocht niet eten totdat de vijand verslagen was. Maar Jonathan at van de honing. En zijn ogen werden verlicht. En Jonathan zegt, de overwinning zou veel groter geweest zijn als we allemaal honing gegeten hadden. En zo is het maar net. En tegen wie vochten ze? Ja, ik dacht de Filistijnen. Ik weet het nou niet helemaal zeker meer, omdat ze ook nog wel eens vochten tegen Amalekieten. Maar ik meen dat het tegen de Filistijnen was, ja. Honing eten. Dat verlicht de ogen. Dan zie je meer dan een normaal mens ziet. Dat is verlichting van ogen. Dan zie je dingen die een gewoon mens niet ziet. Dan zie je de dingen achter de dingen. Dan zie je de waarheden achter een dode leeuw. Ik zie geen dode leeuw meer liggen namelijk. Ik zie Christus. In zijn eerste en in zijn tweede komst. Als ik een honingraad zie, wel, dan zie ik zoveel. Dat kan ik allemaal zo gauw niet vertellen wat ik dan allemaal zie. Maar in ieder geval die verborgenheid. Die wijsheid van God. Alle vrucht van het woord van God wordt voorgesteld door honing. Wanneer iemand het woord van God eet, smaakt het als honing. Als iemand eet van het manna uit de woestijn, dan is het zoet voor het verhemelde. Dan smaakt het zoeter dan honing. Of als honing zeem staat er, geloof ik. Hè? Omdat manna, daarvan staat, dit is het woord wat God gesproken heeft. Manna is het woord wat God gesproken heeft. Manna is een type van het woord van God. En dus smaakt het zoet voor het verhemelde. En wanneer Ezechiël het woord van God opeet, wanneer hij het boek moet eten, dan is het zoet in zijn mond. Het smaakt als honing, staat er. Zoeter dan honing, staat er. En dan wanneer later de apostel Johannes, die we al eerder genoemd hebben, de boekrol moet eten in Openbaring 10 is dat, meen ik, dan smaakt het weer als honing. Want het resultaat van het woord van God is honing. Het resultaat van het tot ons nemen van woord is wijsheid. Het woord van God brengt wijsheid. En wanneer we het woord van God tot ons nemen, smaakt het als honing. Want honing is die wijsheid van God. Honing is het resultaat van al wat het... honing is, dat, is alles wat het woord van God voorbrengt. Namelijk ook het nieuwe leven. Het leven wat wij ontvangen hebben. Een nieuwe schepping, feitelijk. Het is dan ook de zevende vrucht in de Bijbel. Het staat als laatste in een reeks van zeven. Honing. En het wordt ook genoemd in een reeks van twee. Om dan eens weer terug te komen bij iets wat verdeeld is. Want het land, de erfenis die in Israël beloofd was, was een land met twee vruchtenstaten. Ja, er staan ook ergens zeven, maar er staan ook ergens twee. Een land overvloeiende van melk en honing. In nieuwtestamentische termen, melk en vaste spijs. Ik geloof dat ik het hier ook wel eens verteld heb. Vaste spijs is alles wat te maken heeft met de verborgenheid. Volgens Paulus. En het volgt dus op de melk. Melk heeft te maken met het aardse, met het oude, met het natuurlijke leven. Waar zegeningen voor zijn, inderdaad. Maar vaste spijs, de honing, heeft te maken met het leven in de verborgenheid. Met die geestelijke waarheden die het resultaat zijn van het woord van God. Of we het woord van God nou zien als de Bijbel, of wanneer we het heel concreet zien in de persoon van de Heer Jezus, die immers zelf het woord van God is, dat maakt daarbij geen verschil. Al wat het woord van God voorbrengt, is honing. Wel, zo kun je uren doorgaan, want daar ben je lang niet mee klaar. Hè? Er zijn mensen hier in de zaal, die hebben mij al misschien wel 2 jaar terug al eens gevraagd, hoe zit het eigenlijk met die bijen? En ik heb het ze nog steeds niet verteld, en ik heb het vanmiddag ook niet verteld. Hè? Hoe zit het met de bijen? Ik heb een beetje gepraat over de honing. Hè?
Dit is zoveel, dit is zo geweldig veel wat de schrift ons te vertellen heeft. Wanneer wij maar verlichte ogen hebben. Wanneer wij maar willen zien. Wat is dat wat God ons wil openbaren? Hoe zit dat met die man Simson? Wel, Simson is degene die begon Israël te verlossen. En daarom is een type van Christus. Die begonnen is om Israël te verlossen. En het is een werk wat hij niet zal laten varen. Een werk wat afgemaakt zal worden. Een werk wat zijn vervolg heeft. Maar dat ligt nog steeds in de toekomst. En daar gaat het maar om. Aan het Nazarenerschap of aan het Nazireerschap is een eind gekomen. Wanneer de Heer Jezus weerkomt, is het niet als de man van Nazareth, maar is in de eerste plaats als de Zoon van God. Als de eersteling en erfgenaam van de nieuwe schepping. Dan zijn de normen enigszins verlegd. En als we dan vragen, wat is het nut van het Nazireerschap, dan is die vraag gelijk aan de vraag van, wat is het nut van de eerste komst van Christus? Wel, het nut van de eerste komst van Christus was dat hij begon ons te verlossen van de vijand, van de oude mens, van de oude natuur, van Satan, van de Filistijnen dus. Maar zo is het dan eigenlijk. Het nut van zijn eerste komst was zijn sterven. Waarom kwam de Heer in het vlees? Om te sterven. Om vervolgens te kunnen opstaan als een nieuwe schepping. En wat ons betreft is dat gebeurd. Maar dat is een verborgen zaak. Wat ons betreft maken wij deel uit van Christus. En hebben wij zijn leven ontvangen. In afwachting van dat ook de tweede helft van de profetie in vervulling gaat. Dat ook de andere helft van de geschiedenis eraan toegevoegd zal worden. En dat ook de tweede helft van de naam van Jehovah verbonden zal worden aan de eerste. Dus een uitspraak die u misschien niet veel zegt, maar een Jood zegt die des te meer. Wanneer de naam Jehovah heel gemaakt zal worden. Wanneer de laatste twee letters aan de eerste twee verbonden zullen worden. Wanneer de zaak sluit, laat ik het dan zo zeggen. En alles wat door de schrift, waardoor het woord van God voorspeld is, vervuld zal worden. Daarnaar zien wij ook uit. Naar die toekomst. Omdat we in hopen zijn zalig geworden. Want dat begin van die verlossing hebben wij inderdaad te pakken. Hebben we inderdaad ontvangen. En wij mogen leven vooruitgrijpende op de toekomende verlossing. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Hij is gekomen om een begin te maken met de verlossing van de Filistijnen. Maar wij weten dat het begin voltooid zal worden. En daarom leven wij nu al vanuit die totale overwinning. Dat is het verhaal. En als u dan bij uzelf zegt, ja, maar er lopen nog een paar Filistijnen rond hier. Of ik heb nog zoveel last van de oude mens of zo. Want zo kun je dat dan ook zeggen natuurlijk. Dat is precies hetzelfde hoor. Dan zeg ik, ja, dat kan wel zijn. Maar daar hebben we helemaal niet mee te maken. Hè? In Christus zijn wij reeds meer dan overwinnaars. Ik weet het, daar heb je verlichte ogen voor nodig. Maar dan moet je maar eten, inderdaad, van de honing die ons door God aangereikt wordt. Wel, daar moet ik het helaas bij laten. Niet omdat ik uitgepraat ben, maar u weet het. Ik weet nooit waar ik beginnen moet en ik weet ook nooit waar ik moet ophouden. En dat is wel eens lastig, maar ik vind het toch wel prettig eigenlijk. Hè? Weten dat je daar nooit mee klaarkomt, maar altijd verder kunt met de Heer. Altijd verder kunt je verdiepen in die geweldige rijkdom die Christus ons geschonken heeft. En die wij in Christus deelachtig geworden zijn. Amen.